Hoofdstuk 41. Het keerpunt in Galilea. Toen Christus de mens verbood hem koning te maken, wist hij dat er een keerpunt in zijn geschiedenis bereikt was. De scharen die hem vandaag op de troon wilden verheffen, zou zich morgen van hem afwenden. De teleurstelling van hun zelfzuchtige eer zou hun liefde in haat veranderen en hun lof in vervloekingen. Toch, hoewel hij dit alles wist, nam hij geen maatregelen om de crisis af te wenden. Van het begin af had hij zijn volgelingen geen hoop op aardse beloningen in het vooruitzicht gesteld. Tot iemand die tot hem kwam met de wens om hem te volgen, had hij gezegd: "De vossen hebben holen en de vogels de hemelse nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen." Indien de mensen met Christus de wereld hadden kunnen bezitten, zouden grote scharen hem trouw beloofd hebben. Maar zulk een dienst kon hij niet aannemen. Onder hen die nu met hem waren verbonden, waren er velen die werden aangetrokken door de hoop op een aards koninkrijk. Deze moesten van dit verkeerde begrip verlost worden. De diepe geestelijke les in het wonder van de broden had men niet begrepen. Dit moest nu duidelijk gemaakt worden. En deze nieuwe openbaring zou een nadere beproeving met zich meebrengen. Het wonder van de broden werd heinde en ver verteld. En al zeer vroeg de volgende morgen kwamen de mensen in drommen naar Bethsaida om Jezus te zien. Ze kwamen in grote getalen, over land en over meer. Zij die hem de avond tevoren verlaten hadden, kwamen terug in de verwachting dat ze hem daar nog zouden vinden, want er was geen schip geweest waarmee hij naar de andere zijde kon oversteken. Maar hun speurtocht was tevergeefs en vele keerden terug naar Capernaum, nog steeds op zoek naar hem. Intussen was hij aangekomen in Genesaret, nadat hij daar slechts één dag afwezig was geweest. Zodra bekend werd dat hij aan land was gegaan, liepen de mensen de hele streek af en begonnen degenen die ernstig ongesteld waren, op matrassen rond te dragen naar de plaats waar ze hoorden dat hij was. Na verloop van tijd ging hij naar de synagogen en daar vonden hem de mensen die van Bethsaida gekomen waren. Zij vernamen van zijn discipelen hoe hij het meer was overgestoken. Het woeden van de storm, het vele uren tevergeefs roeien tegen de wind in, de verschijning van Christus die op het water wandelde, de vrees die daardoor ontstaan was, zijn geruststellende woorden, het avontuur van Petrus en de gevolgen daarvan met het plotseling bedaren van de storm en het landen van het bootje werden getrouw naverteld aan de bewonderende menigte. Niet tevreden daarmee, evenwel verzamelde veel zich om Jezus met de vraag: "Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen?" Johannes 6, vers 25. Zij hoopten dat zij uit zijn mond een verdere verklaring van het wonder zouden horen. Jezus bevredigde hun nieuwsgierigheid niet. Bedroefd zei hij: "Ik zeg u, gij zoekt mij. Niet omdat gij tekenen hebt gezien, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt." Johannes 6, vers 26. Zij zochten hem niet met een waardig motief, maar daar zij gevoed waren met de broden, hoopten zij nog steeds stoffelijk voordeel te verkrijgen door zich bij hem aan te sluiten. De heiland zei tegen hun: "Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven." Johannes 6, vers 27. Jaag niet alleen naar stoffelijk voordeel. Laat uw voornaamste streven niet uitgaan naar het voorzien in noden van het leven van nu, maar zoek naar geestelijk voedsel, ja, naar de wijsheid die zal blijven bestaan tot in eeuwigheid. Dit alleen kan de Zoon van God geven, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Johannes 6, vers 27. Een ogenblik van de belangstelling van de toehoorders was opgewekt. Zij riepen uit: "Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?" Johannes 6, vers 28. Zij hadden vele moeitevolle werken verricht om zich Goden aangenaam te maken en zij waren bereid te luisteren naar elk nieuw voorschrift waardoor zij grotere verdiensten konden verkrijgen. Hun vraag betekende: "Wat moeten wij doen om de hemel te verdienen? Wat is de prijs die van ons wordt gevraagd ten einde het toekomstige leven te verkrijgen?" Jezus antwoordde en zeide tot hen: "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft." Johannes 6, vers 29. De prijs van de hemel is Jezus. De weg naar de hemel is door geloof in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Maar het volk verkoos niet deze bewering van goddelijke waarheid aan te nemen. Jezus had precies dat werk gedaan waarvan de profetie verzegd had dat de Messias het zou doen. Maar ze hadden niet datgene gezien dat zij zich in hun zelfzuchtige verlangen als zijn werk hadden voorgesteld. Christus had inderdaad eenmaal de menigte gespijzigd met gerstebroden. Maar in de dagen van Mozes was Israël 40 jaar lang gevoed met manna. En er werden nog vele grote zegeningen verwacht van de Messias. Hun ontevreden harten vroegen waarom Jezus, indien hij zoveel wonderwerken kon verrichten, als zij gezien hadden, niet gezondheid, kracht en rijkdom kon geven aan het gehele volk, en hen kon bevrijden van hun onderdrukkers, en hen kon verhogen in macht en eer. Het feit dat hij er aanspraak op maakte de gezondenen van God te zijn, en toch weigerde koning van Israël te worden, was een geheimnis die zij niet konden peilen. Zijn weigering werd verkeerd verklaard. Velen trokken daaruit de conclusie dat hij zijn beweringen niet durfde waar te maken, omdat hij zelf twijfelde aan het goddelijke karakter van zijn zending. Op deze wijze stelden ze hun harten open voor ongeloof, en het zaad dat Satan gezaaid had, droeg vruchten naar zijn aard in verkeerd begrip en afval. Nu stelde een rabbi half spottend de vraag: wat voor tekenen doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is. Brood uit de hemel gaf hij hen te eten. Johannes 6, vers 30. De Joden eerden Mozes als de gever van het manna. Zij gaven de eer aan het werktuig en verloren hem uit het oog door wie het werk tot stand was gebracht. Hun vaderen waren tegen Mozes in opstand gekomen en hadden getwijfeld aan zijn goddelijke opdracht en die ontkend. Nu verwierpen de kinderen in diezelfde geest hem die de boodschap van God aan hen bracht. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven. Johannes 6, vers 32. De gever van het manna stond bij hen. Het was Christus zelf die de Hebreeuwen door de woestijn had geleid en hen dagelijks had gespijzigd met brood uit de hemel. Dat voedsel was een type van het ware brood des hemels. De levende geest die vloeit uit de oneindige volheid van God is het ware manna. Jezus zei: want dat is het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Johannes 6, vers 33. Nog steeds in de mening dat Jezus sprak over het stoffelijk voedsel, riepen enige van zijn toehoorders uit: Heere, geef ons altijd dit brood. Johannes 6, vers 34. Jezus zei toen openhartig: ik ben het brood des levens. Johannes 6, vers 35. Het beeld dat Christus gebruikte was vertrouwd voor de Joden. Mozes, geïnspireerd door de Heilige Geest, had gezegd dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Deuteronomium 8, vers 3. En de profeet Jeremia had geschreven: zo vaak uw woorden gevonden worden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugden en blijdschap mijns harten. Jeremia 15, vers 16. De rabbi zelf hadden gezegd dat het eten van brood in zijn geestelijke betekenis de studie van de wet en het beoefenen van goede werken was. En dikwijls zei men dat bij de komst van de Messias geheel Israël gevoed zou worden. Datgene wat de profeten leerden, maakte de diepe geestelijke les die in het wonder van de broden was verborgen duidelijk. Deze les trachtte Christus te verklaren aan zijn toehoorders in de synagogen. Indien zij de schriften verstaan hadden, dan zouden zij zijn woorden begrepen hebben toen hij zei: ik ben het brood des levens. Nog de dag daarvoor waren de mensen vermoeid en hongerig, gevoed met het brood dat hij had gegeven. Zoals zij door het brood lichamelijke kracht en verkwikking verkregen hadden, zo konden ze van Christus geestelijke kracht ten eeuwige leven ontvangen. Wie tot mij komt, zei hij, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Johannes 6, vers 35. Maar hij voegde eraan toe: ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Johannes 6, vers 36. Ze hadden Christus gezien door het getuigenis van de Heilige Geest, door de openbaring van God aan hun ziel. De levende bewijzen van zijn macht waren hen dag aan dag voor ogen geweest, en toch vroegen ze nog om een ander teken. Indien dit aan hen gegeven zou zijn, zouden ze even ongelovig gebleven zijn als tevoren. Indien zij niet overtuigd waren door wat zij gezien en gehoord hadden, was het nutteloos om hen meer wonderwerken te tonen. Ongeloof zal steeds een verontschuldiging voor twijfel vinden en zal het meest positieve bewijs wegredeneren. Weer deed Christus een beroep op die verstokte harten. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6, vers 37. Allen die hem in het geloof aannemen, zei hij, zouden eeuwig leven hebben. Niet één van hen kon verloren gaan. De Farizeeën en de Sadduceeën behoefden niet te redetwisten over het toekomstige leven. De mensen behoefden niet langer in hopeloze smart te treuren om hun doden. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Johannes 6, vers 39. Maar de leiders van het volk waren beledigd en zij zeiden, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel nedergedaald? Johannes 6, vers 42. Zij trachten vooroordelen op te wekken door spotten de nederige afkomst van Jezus aan te halen. Met verachtingen maakten zij toespeling op zijn leven als Galileës werkman en op zijn familie die arm en nederig was. De bewering van deze onontwikkelde timmerman, zeiden ze, waren hun aandacht niet waard. En vanwege zijn geheimenisvolle geboorten maakten zij toespelingen op dat zijn ouders niet met zekerheid bekend waren, waardoor zij de menselijke omstandigheden van zijn geboorte voorstelden als een vlek op zijn geschiedenis. Jezus poogde niet het geheim van zijn geboorte te verklaren. Hij antwoordde niet op de vragen betreffende zijn komst uit de hemel, zoals hij ook niet geantwoord had op de vragen betreffende zijn overtocht over het meer. Hij vestigde de aandacht niet op de wonderen die zijn leven kenmerkten. Vrijwillig had hij zich ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Maar zijn woorden en werken openbaarden zijn karakter. Alleen wiens harten openstonden voor het goddelijke licht, zouden in hem herkennen de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Het vooroordeel van de Farizeeën lag dieper dan hun vragen te kennen gaven. Het had zijn wortel in de verdorvenheid van hun hart. Ieder woord en iedere daad van Jezus wekte tegenstand in hen op, want de geest die zij koesterden kon in hem niets vinden wat daarmee in overeenstemming was. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft kom tot mij. Johannes 6, vers 44 en 45. Niemand zal ooit tot Christus komen, behalve zij die gehoor geven aan het trekken van de liefde des Vaders. Maar God trekt alle harten tot zich, en slechts zij die hieraan geen gehoor geven, zullen weigeren tot Christus te komen. Met de woorden, zij zullen allen door God geleerd zijn. Johannes 6, vers 45. Doelde Jezus op de profetie van Jesaja. Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uw zonen zal groot zijn. Jesaja 54, vers 13. Deze tekst paste de Joden op zichzelf toe. Zij pochten erop dat God hun leraar was. Maar Jezus toonde aan hoe ijdel deze bewering was. Want, zei hij, een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Johannes 6, vers 45. Slechts door Christus konden zij kennis van zijn heerlijkheid ontvangen. De mensen konden het aanblik van zijn heerlijkheid niet verdragen. Zij die van God geleerd hadden, hadden geluisterd naar de stem van zijn Zoon. En in Jezus van Nazareth konden zij hem herkennen die door middel van de natuur en de openbaring de Vader geopenbaard heeft. Voorwaar, ik zeg u, Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Johannes 6, vers 47. Door middel van de geliefde Johannes, die naar deze woorden luisterde, verklaarde de Heilige Geest aan de gemeenten, en dit is het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Johannes 5, vers 11 en 12. En Jezus zei, ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Johannes 6, vers 40. Christus werd één vlees met ons, opdat wij één in geest zouden kunnen worden met hem. Krachtens deze verbintenis zullen wij uit het graf verrijzen, niet enkel als een openbaring van de macht van Christus, maar omdat door het geloof zijn leven het onze is geworden. Zij die Christus zien in zijn ware karakter en hem ontvangen in hun hart, hebben het eeuwige leven. Door de Geest woont Christus in ons, en de Geest van God die wij ontvangen in ons hart, door het geloof, is het begin van het eeuwige leven. De mensen hadden tot Jezus gesproken over het manna dat hun vader in de woestijn gegeten hadden, alsof het verschaffen van voedsel een groter wonder was dan het wonder dat Jezus verricht had. Maar hij liet zien hoe gering die gave was vergeleken met de zegeningen die hij door zijn komst bracht. Het manna kon slechts dit aardse bestaan in stand houden. Het verhinderde niet dat de dood nader kwam en verzekerde ook geen onsterfelijkheid. Maar het brood des hemels zou de ziel voeden en eeuwig leven schenken. De heiland zei, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. Johannes 6, vers 48 tot 51. Aan deze beeldspraak voegt Christus nog een ander toe. Slechts door te sterven kon hij de mensen het leven schenken. En in de woorden die nu volgen, wijst hij op zijn dood als het middel tot redding. Hij zegt, het brood dat ik u geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Johannes 6, vers 51. De Joden stonden op het punt het Pascha in Jeruzalem te vieren als gedachtenis aan de nacht van Israëls bevrijding, toen de engel des verderfs de huizen van Egypte sloeg. God wilde dat zij het paaslam, het lam God, zouden zien, en door middel van dat beeld hem zouden ontvangen die zichzelf gaf voor het leven van de wereld. Maar de Joden waren zo ver gekomen dat ze dat symbool tot het belangrijkste van alles maakten, terwijl de betekenis daarvan onopgemerkt bleef. Zij onderscheiden het lichaam des Heren niet. Dezelfde waarheid die symbolisch werd voorgesteld in het Pascha-dienst, werd hun geleerd in de woorden van Christus. Maar nog onderscheiden zij hem niet. Nu riepen de rabbi's toornig uit, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Johannes 6, vers 52. Zij lieten zien dat zij zijn woorden even letterlijk opvatten als Nicodemus toen hij de vraag stelde, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Johannes 3, vers 4. Tot op zekere hoogte begrepen zij de bedoeling van Jezus, maar zij waren niet gewillig om toe te geven. Door zijn woorden verkeerd te verklaren, hoopten zij het volk tegen hem op te stoken. Christus verzachtte zijn symbolische voorstelling niet. Hij herhaalde de waarheid in nog sterkere taal. Voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes 6, vers 53 tot 56. Het vlees van Christus te eten en zijn bloed te drinken betekent hem te aanvaarden als een persoonlijke heiland en te geloven dat hij onze zonden vergeeft en dat wij in hem volkomen zijn. Door zijn liefde te aanschouwen, door daarbij stil te staan, door die in ons op te nemen, krijgen wij deel aan zijn natuur. Wat voedsel voor het lichaam is, moet Christus voor de ziel zijn. Voedsel kan ons geen goed doen indien wij het niet eten. indien het geen deel van ons wezen wordt. Zo is Christus ook voor ons geen waarden wanneer wij hem niet kennen als een persoonlijke heiland. Theoretische kennis zal ons niet helpen. Wij moeten ons voeden met hem, hem in het hart ontvangen, zodat zijn leven het onze wordt. Zijn liefde, zijn genade moet in ons opgenomen worden. Maar zelfs deze symbolen slagen er niet in het voorrecht te beschrijven dat de gelovige heeft door zijn verhouding tot Christus. Jezus zegt, gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Johannes 6, vers 57. Zoals de Zoon van God leefde door geloof in de Vader, zo moeten wij leven door het geloof in Christus. Jezus had zichzelf zozeer overgegeven aan de wil van God, dat alleen de Vader openbaar werd in zijn leven. Hoewel hij in alle opzichten verzocht werd zoals wij, stond hij voor de wereld onbesmet door het kwaad dat hem omringde. Op deze wijze moeten wij ook overwinnen zoals Christus overwon. Bent u een volgeling van Christus? Dan is alles wat geschreven staat omtrent het geestelijk leven geschreven voor u en kan verkregen worden door u met Jezus te verenigen. Verslapt uw ijver? Is uw eerste liefde verkoeld? Neem opnieuw de u aangeboden liefde van Christus aan. Eet zijn vlees en drink zijn bloed en u zult één worden met de Vader en de Zoon. De ongelovige Joden weigerden alles wat meer was dan de letterlijke betekenis in de woorden van de heiland te zien. Volgens de rituele wet was het een verboden bloed te drinken. En nu verklaarden zij de woorden van Christus als godslasterlijke taal en redetwisten zij daarover onder elkaar. Zelfs velen van zijn discipelen zeiden, deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Johannes 6, vers 60. De heiland antwoordde hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan indien gij de Zoon des mensen ziet opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Johannes 6, vers 62 en 63. Het leven van Christus dat leven geeft aan de wereld, ligt in zijn woord. Door zijn woord genas Jezus zieken en wierp hij duivelen uit. Door zijn woord deed hij de zee bedaren en de doden herrijzen. En de mensen getuigden ervan dat zijn woord macht bezat. Hij sprak het woord van God zoals hij gesproken had door al de profeten en leraars in het Oude Testament. De gehele Bijbel is een openbaring van Christus en de heiland wilde het geloof van zijn volgelingen op het woord richten. Wanneer zijn zichtbare tegenwoordigheid zou zijn weggenomen, moest het woord hun bron van kracht zijn. Evenals hun meester moesten zij leven van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Matteüs 4, vers 4. Zoals ons aardse leven wordt onderhouden door voedsel, zo wordt ons geestelijk leven in stand gehouden door het woord van God. Een ieder moet voor zichzelf leven ontvangen van het woord Gods. Zoals we voor onszelf moeten eten om voedsel te ontvangen, zo moeten we het woord nemen voor onszelf. We zullen het niet verkrijgen alleen door middel van de geest van iemand anders. We moeten zorgvuldig de Bijbel bestuderen en God vragen om de hulp van de Heilige Geest, opdat wij zijn woord mogen verstaan. Wij moeten één vers nemen en de gedachten concentreren op het vaststellen van de gedachten die God ons in dat vers heeft gelegd. Wij moeten stilstaan bij die gedachten tot die ons eigen wordt en wij weten wat de Heere zegt. Ze hadden zijn wonderwerkende kracht verwelkomd. Ze waren verlangend om bevrijd te worden van ziekten en lijden, maar zij wilden geen medeleven tonen voor zichzelf opofferend leven. Zij gaven niets om het geheimzinnige, geestelijke koninkrijk waarvan hij sprak. De onoprechten, de zelfzuchtigen die hem gezocht hadden, wensten hem niet langer. Indien hij zijn macht en zijn invloed niet wilde gebruiken om hun bevrijding van de Romeinen te verkrijgen, wilden zij niets met hem te maken hebben. Jezus zei hen ronduit, er zijn sommigen onder u die niet geloven. Johannes 6, vers 64. Eraan toevoegend, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Johannes 6, vers 65. Hij wilde dat zij zouden begrijpen dat indien zij niet tot hem getrokken werden, dit was omdat hun hart niet open stond voor de Heilige Geest. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korinthe 2, vers 14. Door het geloof aanschouwt de ziel de heerlijkheid van Jezus. Deze heerlijkheid is verborgen totdat door de Heilige Geest het gelovende ziel tot leven wordt gebracht. Door de openlijke berisping van hun geloof werden deze discipelen nog meer vervreemd van Jezus. Zij waren bijzonder misnoegd en daar zij de heiland wilden wonden en aan de kwaadwilligheid van de Farizeeën wilden voldoen, keerden zij hem de rug toe en verlieten hem met verachting in hun hart. Ze hadden een keuze gemaakt. Ze hadden de vorm zonder de geest gekozen, de bolster zonder de pit. Hun besluit zou nooit meer veranderen, want zij wandelden niet meer met Jezus. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Matthäus 3, vers 12. Dit was een van de momenten van loutering. Door de woorden der waarheid werd het kaf van de koren gescheiden. Omdat zij te ijdel en te zelfgerechtigd waren om de berisping aan te nemen, omdat ze te zeer de wereld lief hadden om het leven in nederigheid te aanvaren, wenden velen zich van Jezus af. Velen doen nog steeds hetzelfde. Vandaag de dag worden zielen op de proef gesteld, zoals de discipelen het werden in de synagogen in Capernaum. Wanneer de waarheid tot het hart doordringt, zien zij dat hun leven niet in overeenstemming is met de wil van God. Zij zien dat er een volledige ommekeer in hunzelf nodig is, maar zij zijn niet gewillig het werk van die zelfverloochening op zich te nemen. Daarom zijn ze boos wanneer hun zonden ontdekt worden. Zij gaan beledigd heen, juist zoals de discipelen Jezus verlieten, en mompelen, deze reden is hard, wie kan het aanhoren? Johannes 6, vers 60. Lof en vleierij zouden hun aangenaam in de oren klinken, maar de waarheid is niet welkom, ze kunnen het niet horen. Wanneer de menigte volgen en de scharen gevoed worden, en de triomfkreten gehoord worden, klinkt hun lof luid. Maar wanneer het onderzoek van Gods geest hun zonde openbaart en hun gebied die te verlaten, dan keren zij de waarheid terug toe en wandelen zij niet meer met Jezus. Toen die verontwaardigde discipelen zich van Christus afwenden, nam een geheel andere geest bezit van hen. Zij konden niets aantrekkelijks in hem zien, die ze tevoren zo belangwekkend gevonden hadden. Zij zochten zijn vijanden op, want zij waren in overeenstemming met hun geest en werken. Zij legden zijn woorden verkeerd uit, vervalsten zijn beweringen en bestreden zijn motieven. Zij ondersteunden hun gedrag door ieder punt dat tegen hem gekeerd kon worden te verzamelen en er werd zulke verontwaardiging gekweekt door deze onjuiste geruchten dat zijn leven in gevaar was. Al spoedig verbreidde zich het nieuws dat volgens zijn eigen belijdenis Jezus van Nazareth niet de Messias was. En op deze wijze werd in Galilea de stroom van gevoelens van het volk tegen hem gekeerd, zoals dat jaren van tevoren geschied was in Judea. Helaas voor Israël, zij verwierpen hun heiland, omdat zij een overwinnaar verlangden die hun tijdelijke macht zou geven. Zij wilden de spijze die vergaat, en niet die welke blijft tot in het eeuwige leven. Met een bedroefd hart zag Jezus hoe zij, die zijn discipelen geweest waren, hem, het leven en het licht der mensen, verlieten. Het besef dat zijn mededogen niet gewaardeerd, dat zijn liefde onbeantwoord, zijn genade onveracht, zijn heil verworpen werd, vulde hem met smart die onuitsprekelijk was. Juist dit soort gebeurtenissen maakte hem tot een man van smarten en vertrouwd met leed. Zonder een poging te doen om hen die hem verlieten tegen te houden, wendde Jezus zich tot de twaalfen en zei, Gij wilt toch ook niet weggaan? Johannes 6, vers 67. Petrus antwoordde met de vraag, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven, voegde hij eraan toe. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods. Johannes 6, vers 68 en 69. Tot wie zullen wij heen gaan? De leraars van Israël waren slaven van de vormendienst. De Farizeeën en Sadduceeën leefden in voortdurende strijd. Jezus te verlaten betekende verzeld te raken onder de ijveraars van vormen en ceremonieën en eerzuchtige mensen die hun eigen heerlijkheid zochten. De discipelen hadden meer vrede en vreugde gevonden sinds ze Christus aangenomen hadden dan ooit tevoren in hun leven. Hoe zouden zij terugkeren tot hen die de vriend van zondaren had bespot en vervolgd? Ze hadden lang naar de Messias uitgezien. Nu was hij gekomen en ze konden niet terugkeren uit zijn tegenwoordigheid naar hen die jacht maakten op zijn leven en die hen vervolgd hadden omdat zij zijn volgelingen waren geworden. Tot wie zullen wij heen gaan? Johannes 6, vers 68. Niet van de leer van Christus, zijn lessen van liefde en genade, naar de duisternis van het ongeloof, de boosheid van de wereld. Terwijl de heiland verlaten werd door velen die getuigen waren geweest van zijn wonderwerken, bracht Petrus het geloof van zijn discipelen tot uitdrukking. Gij zijt de Christus. Johannes 6, vers 69. Reeds de gedachten dat zij dit anker voor hun ziel zouden verliezen, vulde hen met vrees en pijn. Verstoken te zijn van de heiland betekende stuurloos rond te drijven op een donkere, stormachtige zee. Vele woorden en daden van Jezus leken geheimzinnig voor sterfelijke wezens. Maar ieder woord en iedere daad had zijn bepaald doel in het werk voor onze verlossing. Elk afzonderlijk waren ze op berekend hun eigen vruchten te dragen. Indien we in staat zouden zijn zijn plannen te begrijpen, zou alles belangrijk lijken, volkomen in harmonie met zijn zending. Hoewel wij nu de werken en wegen Gods niet kunnen begrijpen, kunnen wij zijn grote liefde onderscheiden, die ten grondslag ligt aan al zijn bemoeienissen met de mensen. Hij die dicht bij Jezus leeft, zal veel begrijpen van het geheimenis der godzaligheid. Hij zal de genade die de berisping toedient, die het karakter op de proef stelt en de bedoelingen van het hart aan het licht brengt, herkennen. Toen Jezus de beproevende waarheid naar voren bracht, die zoveel van zijn discipelen ertoe bracht terug te keren, wist hij wat het gevolg van zijn woorden zou zijn. Maar hij had een genadevol doel uit te voeren. Hij verzag dat in de uren van verzoeking elk van zijn geliefde discipels zwaar beproefd zou worden. Zijn zielenstrijd in Gethsemane, zijn verraad en kruisiging zouden voor hen een geweldige vuurproef zijn. Als er nooit een voorafgaande test was gegeven, zouden velen die door zelfzuchtige motieven gedreven werden, zich met hem verbonden hebben. Toen hun Heere veroordeeld werd in de rechtszaal, toen de menigte die hem begroet had als een koning, hem uitvloot en hem bespotten, toen de honende menigte riep, kruisig hem, Mark 15 vers 13, toen hun aardse idealen teleurgesteld werden, zouden deze zelfzuchtigen door hun trouw aan Jezus te verbreken, over de discipelen een bitter, zwaar drukkend leed hebben gebracht, naast hun eigen smart en teleurstelling over het vergaan van hun innigste hoop. In dat uur van duisternis had het voorbeeld van hen die zich van hem afwenden anderen kunnen meeslepen. Maar Jezus bracht deze crisis tot stand, terwijl hij nog door zijn persoonlijke tegenwoordigheid het geloof van zijn trouwe volgelingen kon versterken. Barmhartige verlosser, die, terwijl hij volledig op de hoogte was van de ondergang die hem wachtte, op liefdevolle wijze de weg effende voor zijn discipelen en hen voorbereidde op de alles overtreffende beproeving en hen sterk maakte voor de laatste test.